Dit is de boeddhistische omroep.
Het is zo dat mijn ouders, die zijn altijd boeddhisten geweest. Maar voor mij was het altijd zo van, nou, dat zal wel. Ik bedoel, ik ging altijd heel graag naar tempels toe. Ik voelde me ook heel erg thuis daar. Kerken vond ik ook heel erg eng. Ik vond het heel erg koud, heel erg week. Maar tempels zijn altijd heel vrolijk, heel warm. Maar het was niet voor mij dat ik een bewuste keuze heb gemaakt van ik kies voor een tempel in plaats van een kerk. Dat is niet de bedoeling geweest. Maar het is gewoon, voor mij was het heel natuurlijk bijvoorbeeld een wierookstukje op te steken, dat ik moest bidden en dat soort dingen. Maar de echte betekenis die had ik er gewoon niet achter. En dat is pas later, dat toen een tempel Nederland kwam, dat ik er gewoon meer van begreep en meer ging leren erover. En ook over boeddhistische leer. Toen kon ik pas echt laten aan te slaan. Maar daarvoor was het echt zoiets van, ja, het is heel vrij gewoon allemaal geweest thuis, ja.
Leeft het boeddhisme bij jongeren? En wat doen ze daarmee in het dagelijks leven? Met die vragen bezocht Fred Wittenberg onlangs de boeddhistische dagen in Amsterdam.
Het is een manier van leven. Het is naast je leven. Dit is gewoon iets wat gewoon, ja, je loopt op een pad en je hebt verschillende dingen die op je pad valt. En dan neem je het aan of je neemt het niet aan. Dit is boeddhisme. Dit is naast je eigen leven leef je ook boeddhisme.
Maar zijn er nou bijvoorbeeld ook popgroepen die echt boeddhistische teksten brengen?
Nou, er is wel
echt eigentijdse muziek, hè, waarin je boeddhisme terug kan vinden.
Dat is weer in Hongkong en in Taiwan heb je dus wel later heel beroemde popsterren, popgroepen en dat soort dingen die dan bijeenkomen. En je hebt dus een boeddhistische cd opgenomen dan. Dus met hun eigen invloed en eigen manieren, maar dat allemaal boeddhistische sutra's opzongen dan. En dat is een heel grappig effect, want heel veel mensen hadden gezegd, oh, die boeddhistische, ja. Omdat het Boeddha rap dan. Heel langzaam, ja, ja. Maar op een gegeven moment begonnen al die kopsen en al die bekende mensen, die begonnen dus ook dat soort liedjes te zingen dan. Dus het gaf een hele andere betekenis. Dus op een gegeven moment zie je ook dat de hele wereld dat gewoon interesse voor is gewoon.
Dat is dus ongelooflijk.
Ja, en bijvoorbeeld een vriend van mij, die is monnik. En die vertelt dat ook, en die woont in Amerika. En die zegt, ja, weet je, dan komt Leonardo DiCaprio bij me langs, of Ricky Martin. En zegt, ja, ik ben ook boeddhist. Hoe vul ik het in? Hoe doe ik het, weet je? Maar hij zegt dan, je kan het niet zomaar in één keer doen. Het is gewoon, ja, langzaam. En het is gewoon dat je het echt begrijpt. En het is meer dat het, tussen de oren zit, dan dat het eigenlijk iets meer actie zijn.
Mm. Het boeddhist geworden, hè? Dat is ongelooflijk. Popsterren, nu wordt het boeddhist geworden. Ja.
Daniel en Stu en Jane zijn twintigers en boeddhist. Zij behoren tot de jongste generatie boeddhisten in Nederland. Om een beeld te krijgen hoe zij het boeddhisme invulling geven, kunt u nu luisteren naar een portret van Stu en Jane Lowe. Stu werd in 1977 geboren in de Verenigde Staten. Haar ouders zijn Chinezen die zich na de omwenteling in China in Taiwan vestigen. Stuwen verblijft slechts korte tijd in de Verenigde Staten en al snel verhuist ze naar Nederland. Momenteel studeert ze internationaal recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Verkoopt ze fijne Chinese kunst en antiek en helpt ze haar ouders die een restaurant hebben in Amstelveen. Ze houdt onder andere van bergbeklimmen, golf, internationale literatuur en voetbal. Bovendien spreekt ze vloeiend Mandarijns, Kantonees, Engels, Duits en Nederlands. En last but not least is ze zeer actief in de boeddhistische gemeenschap rondom de tempel in Amsterdam. We strijken neer in een rustig café waar Stuwen haar verhaal doet.
Je bent heel actief in de Chinese boeddhistische gemeenschap, hè? Kan je eens vertellen wat je daar zoal doet?
Ja, dat doe ik. Nou, ik doe meestal wat mij gevraagd wordt dan. Ik doe dingen, ik doe mijn best om het te kunnen doen dan ten eerste. En ten tweede, ik doe ook dingen waar dan ik niet echt iets van terug verwacht gewoon. Dus het is zo, heel vaak zeggen mensen van, nou ja, als je bijvoorbeeld dit en dat doet voor de tempel, dan kan je goede karma verwachten. Maar ik heb zoiets van, nee, het schrikt mij en ik heb er tijd voor en ik wil het doen. Dus daarom doe ik het, maar voor de rest verwacht ik ook niks voor terug. Maar het is voor allerlei soorten dingen gewoon. Het is bijvoorbeeld heel veel vertalingswerk. Bijvoorbeeld toen de koningin kwam om de tempel te openen.
Je hebt het over de tempel hier in Amsterdam, hè, die er pas staat. Ja.
En dan, dus toen had ik voor haar vertaald dan. Dus dat was echt een hele grote ervaring, enorme ervaring voor mij. Maar voor de rest is het ook heel vaak als met de gemeente moet onderhandelen of met de architect of wat dan ook. Het is echt van alles en nog wat gewoon. En in het begin, de tempel was voorheen heel klein opgezet dan. Maar je moet gewoon op een gegeven moment van klein naar heel erg groot gaan. Dus dan heb je dus ook weer heel veel dingen die gewoon echt ja, gereguleerd moeten worden. En dat is gewoon, heel veel mensen kunnen wel een mening geven of een opmerking. Maar ze doen eigenlijk niks mee. En ik ben eigenlijk degene die dan weer alles een beetje en elkaar probeert vast te knopen dan. En dan voor de rest ja, heb je dus ook een jongerenafdeling bij de tempel. En daar ben ik dus de voorzitter van. Dus daarom gaan we dus één keer per jaar met z'n allen naar een bepaald land. Om daar te vergaderen over hoe het gaat in dat dit prisma met een land. Of hoe jongeren naar het boeddhisme kijken dan. Maar het is gewoon, ik heb geen bepaalde voorkeur om iets te doen. Als het mij gewoon lukt en als het kan, waarom niet?
Hoe heet die jonge organisatie hier?
Nou, van ons tempel heet het gewoon Buddha's Light International Association. En dan de Young Adult Division dan. Dus dan, ja, BLIAYAD.
Heb je die zelf opgericht?
Nee. Het was al,
je bent wel voorzitter daarvan?
Ja, ik ben al heel erg lang voorzitter ervan.
Hoe groot is die jonge organisatie?
Nou, in Nederland niet zo heel erg groot. Althans, onze afdeling niet zo groot dan. Ten eerste zijn heel veel mensen heel sceptisch erover over boeddhisme, want ik denk voornamelijk dat ze niet begrijpen. Weet je, je hebt ook heel vaak Taoïsme in zitten bij Chinezen en het boeddhisme. En heel vaak halen mensen het door elkaar. Dus het gevolg van is dat mensen gewoon er bang voor zijn. Ze hebben zoiets van, ik doe het gewoon helemaal niet, want dan is het veiligste gewoon. Ik ben ook niet een type dat echt mijn vrienden gaat overhalen van, geloof in boeddhisme, daar heb ik helemaal geen zin in, dat doe ik gewoon niet. Maar het is gewoon dat ik mensen heel natuurlijk, als ze gewoon interesse voor hebben, het gewoon uitleg geef. En vanzelf komen ze wel. Maar natuurlijk is de houding van de tempel in die zin dat ze zeggen, je moet veel maar actiever opstellen, dat je gewoon meer mensen probeert te trekken. Maar daar hou ik gewoon niet van. Want ik heb gewoon zoiets van, je moet het zelf willen, je moet het zelf leuk vinden en dan kom je vanzelf. En bijvoorbeeld in Parijs is die gemeente heel erg groot. Want er zitten eerst veel meer Chinezen en zij zijn bijvoorbeeld wat strenger dus boeddhistisch opgevoed dan. Dus voor hun is het gewoon heel natuurlijk om ook naar de tempel te gaan en om te helpen dan. Maar in Nederland is het gewoon willen ze gewoon wat kleiner, ja. Het is gewoon anders.
Zijn dat allemaal Chinese jongeren?
Voornamelijk wel, ja. Ten eerste, het is niet dat we gewoon een expliciet en gewoon een soort regel hebben van alleen Chinezen mogen meedoen. Nee, het is heel vaak omdat alle conferenties worden in het Chinees gehouden. Iedereen is voornamelijk Chinees en alle nonnen zijn Chinees, ook de monniken. Dus als je met hen wilt communiceren, dan is het meestal gewoon makkelijker als je Chinees spreekt. Maar er is bijvoorbeeld nu wel op zondag een hele grote groep Nederlanders die gewoon komen naar de tempel toe. En dan heel veel mensen van de jongerenafdeling die komen dan helpen op zondag dan om gewoon uitleg te kunnen geven of om vertalingswerk te doen dan. Maar het is bijvoorbeeld in Australië bijvoorbeeld heb je wel een hele grote groep jongeren die gewoon met de tempel actief zijn. En die zetten ook apart gewoon een non-Chinese afdeling op voor mensen die geïnteresseerd in het boeddhisme zijn.
Dus jullie gaan eens in het jaar ergens naar het buitenland, naar een conferentie. Waar spreken jullie dan over?
Over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld in Maleisië bijvoorbeeld is het zo dat je dan niet de vrijheid hebt om te zeggen van ik ben boeddhist. Het bleek dus heel erg moeilijk te zijn daar, omdat heel veel mensen daar islamitisch zijn. Dus ze kunnen niet zomaar een bord ophangen van, wij zijn boeddhisten en doe maar mee, weet je. Nee, dat is gewoon niet mogelijk. En, bijvoorbeeld in Nederland is het meer zo van, bijvoorbeeld ik heb bijvoorbeeld een christelijke opvoeding gehad. Ik zat gewoon ook op een christelijke school en een beetje peuterzaal, kleuterschool, basisschool, gewoon middelbare, allemaal hetzelfde. Dus het is gewoon heel erg moeilijk om door het boeddhisme benaderd te worden. Pas op een oudere leeftijd kan je er zelf voor kiezen. En dan heb je bijvoorbeeld, dat is vooral meer Europees is het probleem dan. In Azië heb je bijvoorbeeld ook weer verschillende problemen die erin vanaf spelen. Want heel veel mensen worden gedwongen door hun ouders om naar de tempel te gaan bijvoorbeeld. En die willen zelf allemaal niet. Dus je hebt ook weer laatst een x-aantal percentage van mensen die gewoon eigenlijk niet willen zijn daar, maar toch zijn. En dan heb je dus Amerika. En dus het is gewoon heel verschillend. Dus elk laatste continent heeft zijn eigen problemen gewoon. En over die problemen proberen we samen gewoon een oplossing te vinden. Of een advies aan elkaar te geven dan. En heel vaak dan worden ook onderwerpen naar voren gebracht. En kijk wat jouw mening erover is. Bijvoorbeeld, moet je per se vegetarisch eten? Ja of nee? Moet je per se dit en dat doen? Nee. Maar gewoon in principe over alle onderwerpen die ons gewoon, waar betrekking op heeft. Daar wordt gewoon gesproken dan.
Je vertelt net dat je op allerlei christelijke scholen hebt gezeten vroeger. Hoe vond je dat als kind? Vonden ze je niet een heiden of zo? Of wat vond jij van je schoolvriendjes en vriendinnetjes? Want die geloofden natuurlijk in iets heel anders.
Ik heb zoiets van, je doet wat je wilt. Ik doe het niet moeilijk ook. Van dat kleinste heb ik zoiets van, ik weet gewoon waar ik voor sta. En dus ik trek me niet zoveel aan wat mensen van me vinden of zoiets, hoor. Dat niet. Maar het is wel dat ik altijd mijn familie en mijn vrienden probeer te beschermen, dat wel. Maar aan de andere kant doe ik bijvoorbeeld ook heel veel dingen die niet Chinees zijn. En dat botst gewoon heel vaak dan ook. En dat merk ik gewoon, hoe ouder ik word, hoe meer je het merkt gewoon. Want het zijn heel veel ongeschreven regels. En het is gewoon heel vaak not done wat ik doe en wat ik zeg. En dat vinden ze gewoon, ja, en dan wordt het wel een beetje moeilijk dan.
Kan je daar een voorbeeld van noemen?
Nou, bijvoorbeeld, ik heb geen voorkeur voor bepaalde vrienden of dat. Helemaal, het interesseert me gewoon echt niet wat voor kleur je bent of wat dan ook. En nou, bijvoorbeeld mijn beste vriendje, studiegenoot ook, nou, die is bijvoorbeeld uit Curaçao. En ik kan met hem gewoon door heel Chinatown heen lopen, ik neem hem mee naar Temple, overal heen. Maar mensen die schrikken ervan, ten eerste, ja, hij is bijna 2 meter lang, weet je, enorm breed, maar echt, en ik heb zoiets van, ik zie het gewoon niet. Maar voor mij is het geen probleem. Mijn ouders die weten hoe ik ben dan, dus die hebben zoiets van, nou, het zijn gewoon haar vrienden, ze mag er zelf voor kiezen. Maar heel veel Chinezen hebben zoiets van, oh nee, het is een niet-Chinees persoon. En er loopt gewoon zo mee op straat, stel je voor, weet je, en dan, ja, ze zijn ook heel goed te roddelen natuurlijk, dus het komt van die rare verhalen. Maar ik heb zoiets van, het interesseert me ook echt niet. Ik bedoel, het is jouw karma ten eerste. En als jij denkt van, of althans, als jij vindt dat je hierdoor blijer van wordt om te gaan roddelen of om dingen te gaan verzinnen, dan moet je dat vooral gaan doen. Maar ik heb zoiets van, het raakt mij gewoon niet. En bijvoorbeeld, ja, nog meer, bijvoorbeeld een keuze van een auto. Bijvoorbeeld, ik rij in een Jeep. Nou, dat vinden de meeste Chinezen al heel raar, weet je. Want ten eerste, het is onpraktisch. Het kan niet veel mensen vervoeren. Maar gewoon dat soort dingen gewoon. En dan, maar dat interesseert me eigenlijk gewoon helemaal niet zoveel. En in die zin zijn mijn ouders gewoon heel erg vrede erover. Maar natuurlijk zijn er ook heel veel dingen die ze gewoon heel raar vinden. Bijvoorbeeld, ik woon bijvoorbeeld ik heb een eigen appartement bijvoorbeeld dan. En dan, heel veel Chinese ouders hebben er moeite mee gewoon. Mijn ouders ook bijvoorbeeld, want die hebben er gewoon het, met de gedachtegang dat je als kind gewoon bij je ouders woont, totdat je zelf betrouwt of wat dan ook, en dan ga je pas van huis weg. Maar ik heb zoiets van, nee, ik wil gewoon zelf liever dingen doen, dus ik heb mijn eigen ruimte nodig. Dus gewoon het volgende besloten. Bijvoorbeeld, ik woon nu bijvoorbeeld, laat zeggen, binnen 5 minuten afstand van ze dan, want we kunnen elkaar nog heel vaak zien, maar het is gewoon toch een andere ruimte dan weer, weet je. En dan, ja, zo doen we dat dan.
Lekker helemaal op jezelf.
Ja, dus dan heel vaak komt mijn broer ook langs en dan, dat maakt me niet zoveel uit, maar als ik gewoon mijn eigen ruimte heb om dingen te kunnen doen dan, ja, dat is het belangrijkste.
Wat zijn jouw ideeën over reïncarnatie?
Mijn idee over reïncarnatie? Ik geloof heel sterk in dat ik in mijn vorige leven heel veel goede karma heb verricht. Dat ik in dit leven weer met boeddhisme in aanmerking kom. Ten eerste dat ik weer mens ben. Ten tweede dat ik met boeddhisme in aanmerking kom. Dat ik zoveel vrienden en vrienden heb die om me geven. Dat ik zo'n goede familie heb. En dat geloof ik dat ik van mijn vorige leven heel veel goede karma heb verricht daardoor. Want het is, je hebt sommige mensen die gewoon bij ja, eerste kennismaking met andere mensen gewoon ja, een soort vervelendheid gevoel op kunnen krijgen. Bij mij is het altijd dat mensen altijd heel aardig tegen me zijn, heel vriendelijk tegen me zijn ook. En daarom geloof ik ook dat ik in die zin gewoon goede menskarma heb dan. En dat komt door mijn vorige leven dan. En ik geloof ook in dat ik in dit leven juist daardoor mee verder moet gaan. Ik ben heel erg bewust van dingen zoals ik zei, dingen die ik zeg, dingen die ik denk. Omdat ik gewoon die karma niet wil verpesten eigenlijk. Maar niet zozeer voor mezelf. Maar, want ik heb zoiets van, kijk, de dingen die ik bijvoorbeeld verkeerd doe, dat komt terug naar mij toe. Dat vind ik niet erg, want daar ben ik verantwoordelijk voor. Maar hetzelfde geldt, ik kan terug naar mijn familie terugkaten. Of naar mijn vrienden, of naar mijn kinderen zelfs. En dat wil ik niet doen. En vooral hoe mijn ouders met karma heen gaan, om hoe zij overweg gaan. Heel veel doen, ja, ze doen heel veel dingen voor ons gewoon, voor mijn broer en ik. En mijn moeder is er heel erg bewust van ook. En van haar merk ik gewoon ook van, zij zegt ook helemaal niks. Ze hoeft ook helemaal niet aan mensen te laten weten van wat ze allemaal gedaan heeft. Of hoeveel vrijwilligerswerk ze heeft verricht. Het is voor haar belangrijk gewoon. En in die zin heb ik zoiets van, reïncarnatie, ik geloof erin. Ik geloof er ook in dat ik in mijn vorig leven goede dingen heb gedaan. Daardoor dit leven heb gekregen. En ik hoop dat ik in mijn volgend leven dus ook zo'n goed leven kan leiden. Maar dat ik zoveel goede karma heb gekregen dat ik dat ik nirvana bereik, geloof ik niet in. Want daar ben ik te slecht voor volgens mij. En volgens mij dat, dat ligt dus niet voor mij weggelegd dan. Maar het is, hoe moet ik zeggen, het lijkt me leuk om non te zijn, denk ik. Ik kan niet echt zeggen dat het gewoon een soort escape route is om te zeggen van ik wil niks met de mens te maken hebben. Want de mens heeft gewoon heel vervelende dingen. Elke dag heb je gewoon worries en gewoon niet leuke dingen. En dat zou niet de reden voor mij zijn om non te worden dan. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel leuk vinden omdat je gewoon mensen mee kan helpen. Dus het gevoel van alles op te geven voor de mensheid, dat is heel erg mooi. Dat is een goed gebaar. Maar ik weet dat ik te egoïstisch ben dat ik daar dat niet kan doen. Ik ben te ijdel, ik trek nog steeds in die zin te veel aan wat mensen van me zeggen. Ik kan het niet hebben als mensen negatieve dingen over zeggen over mijn broer, over mijn familie, over mijn vrienden. Ik kan het helemaal niet hebben. Dan word ik dan slaan een stoppen door, weet je, en dan is het echt knokken geblazen. Want je moet niks over mijn ouders zeggen, want dat kan ik niet tegen dan. En in die zin trek ik nog te veel aan dat soort dingen aan. Dat er leven na de dood is, dat geloof ik, daar geloof ik in, ja.
In een vorig gesprek hebben we ook even gepraat over mediteren. Jij bent niet echt iemand die veel mediteert, hè?
Nee. Ik ben waarschijnlijk een heel vervelend iemand, denk ik. Want als er regels zijn, die moet ik juist, daar wil ik gewoon niet aan houden, gewoon. Maar ten eerste, ik denk dat er gewoon heel veel redenen zijn waarom ik niet mediteer. Ten eerste, ik kan niet stilzitten. Daar ben ik ook ontzettend actief. Ik moet gewoon even wat te doen hebben, gewoon. Ik mediteer door andere manieren, dus bijvoorbeeld door middel van e-mail schrijven of te schrijven. Dingen schrijven, neerzetten in woorden. Dat geeft mij gewoon heel rustig, want ik ben heel rustig, want ik moet denken. En door dat denkproces dan denk ik ook na wat ik gedaan heb, wat ik gezegd heb, hoe ik me daarbij voelde en wat dan ook. Dus in die zin is dat voor mij mediteren. Mijn broer mediteert, hij is ook in een hogere fase van meditatie. Hoe zou ik het zeggen? Ja, het probleem bij mediteren is dus van, mijn broer heeft een hele goede vergelijking voor gevonden. Hij zegt, mediteren is net bijvoorbeeld, je hebt een chocoladevlek op een wit shirt. Oké? En dat witte shirt, dat probeer je schoon te wassen. Maar je kan het er niet één keer in de wasmachine stoppen en je haalt het na 2 seconden eruit, dat het gewoon weer schoon is. Hij zegt van, je moet het eerst weken, dan wordt het losgeweekt. En dan komen dus dan heb je het wastablet, weet je, dus de eerste fases van dat het losweekt met die bubbeltjes en de tweede is het reinigt, weet je. Nou, en dan moet het wel schoon. En dat is zelfs in de meditatie. Dus heel vaak, je kalmeert jezelf eerst. Je gaat over dingen nadenken. Maar als je over één ding begint na te denken, ja, het menselijk denken is natuurlijk gewoon, na één komt het ander, van het een komt het ander dan. Dus dan begin je over meer dingen na te denken. Maar als je niet in staat bent om al die problemen onder ogen te zien, er komen in één keer zoveel dingen op je af, dat je gewoon opeens de draad kwijt bent. En dan wordt het eng, dan wordt het gevaarlijk. En dan is het niet goed in die zin van meditatie. Je moet wel zo ontzettend de tijd voor hebben om het allemaal gewoon goed door te kunnen werken. Het is niet zozeer dat ik aan het ontvluchten ben van de realiteit. Nee, want ik ben heel erg realistisch. Ik probeer mijn hoofd te gebruiken bij dingen die ik zeg en dingen die ik doe. Dus daar ben ik gewoon sowieso, heb ik altijd van dat verantwoordelijkheidsgevoel, dat heb ik gewoon heel erg sterk. Maar ik wil niet mediteren, tenminste, ik ben er nog niet klaar voor, denk ik. En ik... want ik heb zoiets van, er staan zoveel dingen op programma nu. En als ik begin te mediteren, ik wil er gewoon goed tijd voor uittrekken om dat te kunnen doen dan. Maar op dit moment heb ik er geen tijd voor. En ik begin ook niet aan dingen die ik niet kan afmaken, daar heb ik een hekel aan. Dus daarom wil ik gewoon door middel van schrijven, dat ik dan gewoon dan denk van oké, ik kan nu op deze manier gewoon meditatie vinden. Ja.
Denk je dat het boeddhisme een goede toekomst tegemoet gaat in Nederland?
In Nederland of wereldwijd? even nadenken. In Nederland, door de grote opkomst, de groeiende opkomst in de tempel, denk ik ja. Ik denk dat boeddhisme mensen aanspreekt omdat het gewoon een leefwijze is. Het is niet, ja, zoals later gezegd, het is geen echte religie dat je gewoon dingen wordt opgelegd, dat je dingen moet doen. Maar het is gewoon een leefwijze wat gewoon heel erg logisch is eigenlijk. Bijvoorbeeld geen vlees eten. Waarom niet? Niet onnodig dieren of levens vermoorden dan. Maar het is in die zin zo van, wat beschrijf je dat als nodig? Als je bijvoorbeeld door een woestijn loopt en op een gegeven moment zie je een konijntje voor je neus rondspringen. En dat is het enige wat jou een leven zou kunnen houden. Dan zou je kunnen zeggen van oké, ik vermoord een konijntje om een leven te kunnen blijven. Dan is het nodig. Maar als je in, laat zeggen, nu in het hartje van Amsterdam zit en er zit een café en ik moet per se biefstuk hebben. Nee, dat hoeft niet voor mij, want ik kan ook heel goed van groente leven. Dus als ik een keuze heb, dan kies ik ervoor, maar geen keuze, dan moet het eenmaal zo. Zelfs op die neus, zoals ik laatst zei, van als mensen, als een of andere vriendin, ja, moeder van een vriendin van mij gekookt heeft, of mensen die nodigen me uit voor een diner, en die hebben het eten al uitgekozen en zit vlees bij. Ik eet dat gewoon, want weet je, waarom zou ik moeilijk doen dan? Maar als ik zelf mag kiezen, nee, dan kies ik natuurlijk voor het vegetarische dan. En dan, ja, zo benader ik het eigenlijk.
Heb je een lijfspreuk, ik zal maar zeggen een wijsheid die in je zit en waar je mee opstaat en mee naar bed gaat? Kortom, een spreuk die heel belangrijk is in je leven?
Dat is zo'n moeilijke vraag. Ja. Ik denk dat je eerlijk zijn tegenover jezelf. Dat je dingen niet voorliegt. Dat vind ik het allerbelangrijkste, denk ik. Want ik heb echt een gruwelijke hekel aan leugens. Ik maak het ook aan heel veel mensen duidelijk van, bijvoorbeeld ook aan mijn vrienden. Ik heb zoiets van, je kan tegen mij de waarheid zeggen, ook al klinkt het niet mooi. Je kan het tegen me zeggen, want dat is de waarheid en die moet ik accepteren. Of vertel dingen niet, omdat het niet liegen. Tenzij ik vraag van, heb je dit gedaan? Je zegt nee. Of weet je, dan heb ik zoiets van, oké, dan is het liegen. Maar, want ik heb zoiets van, ja, ik vind het heel erg krom waar mensen moeten liegen dan eigenlijk. Ik bedoel, natuurlijk heb je wel het onderscheid wel weer in van liegen voor een goede reden en liegen voor niet zo'n goede reden. Ja, wat een goede reden. Kijk, als iemand bijvoorbeeld ziek is, ernstig ziek en die gaat op bezoek in het ziekenhuis. En die persoon is helemaal grauw en geel. En dan ga je toch ook niet tegen die persoon zeggen, goh, wat zie je er grauw en geel uit, weet je. Want die persoon die is al helemaal, ja, niet oké. Dus wat ik dan denk is van, nou, je ziet er wat beter uit, zeg ik dan. Ja, het is liegen, maar in een goede zin is dat liegen, vind ik dan. Natuurlijk kunnen mensen het natuurlijk gaan verdraaien van, ja, want ik loog voor je omdat ik dacht dat het beter voor je zou zijn. Ja, dat vind ik niet leuk, dat vind ik echt niet leuk. Want dan heb ik zoiets van, ja, nee, dat vind ik niks. Nee, maar ik denk dat voornamelijk eerlijk tegenover jezelf zijn. Dat je gewoon verantwoordelijk bent voor jezelf, voor je eigen daden. Dat is het belangrijkste.
Heb je een wens of een boodschap die je uit zou willen spreken naar je boeddhistische leeftijdgenoten in Nederland?
Ik denk dat een ieder zelf moet kiezen wat hij of zij belangrijk vindt. Dus dat je zelf prioriteit kan stellen. Soms kan het botsen met cultuur. Bijvoorbeeld dat volgens, in mijn geval, Chinese gemeenschap nadan is. Of volgens de Nederlandse gemeenschap nadan is. Maar het gaat uiteindelijk toch om jezelf. Misschien is het een hele egoïstische gedachte. Maar ik vind dat je gewoon zelf moet kiezen waar je voor staat. Je eigen geluk, dat je het nastreeft, dat je zelf gewoon belangrijk vindt, dat je zelf gelukkig maakt. Want het leven is eenmaal niet leuk. Er zijn gewoon heel veel narigheden gewoon. Bijvoorbeeld ook met vriendjes en vriendinnetjes, relaties onderling. Mensen zien waarschijnlijk vrolijk van de buitenkant uit. Of die denken van, oh, dat koppel naast me ziet er heel erg gelukkig uit. Maar iedereen heeft gewoon een verschillend probleem op elk niveau. Dus je moet niet denken van, het gras is groener aan de andere kant, want dat is niet zo. Het is gewoon dat iedereen verantwoordelijk en gewoon zijn eigen oplossing moet zien te vinden voor het probleem waar jij voor staat dan, of dat het voor je neus staat. En ik denk ook dat je boeddhisme een eigen invulling moet geven. Je moet niet zo denken van, oh, omdat iemand mij vertelt om dit en dat te doen, moet ik dat ook zo doen, want daardoor ben ik goed boeddhist. Nee, het is dat je zelf een juiste aanpassing moet vinden, dus hoe jij boeddhisme wilt hoe dat je eigenlijk in je leven wilt implementeren gewoon. Dus je denkt van, nou, ik ben zelf bijvoorbeeld niet iemand die 3 keer per dag bidt. Maar ik bid wanneer ik gewoon het echt belangrijk vind. Maar ben ik in een tempel, dan groet ik altijd naar de Boeddha toe. Want dat zijn gewoon de huisregels. Kijk, als er gewoon regels zijn in een bepaalde plaats, zoals bijvoorbeeld een wierookje opsteken, nonnen begroeten, van dat soort dingen gewoon. Of bijvoorbeeld niet liegen of slecht spreken in een tempel, dan doe ik dat ook. Waarom? Want dat zijn de regels van een tempel. Als ik bij jou thuis zou zijn en ik bijvoorbeeld mijn schoenen aantrek omdat jij een heel mooi pakketvloer hebt, dan hou ik me gewoon aan. Geen probleem. Hetzelfde geldt voor een tempel. Dus je moet ook weer andere mensen respecteren in hun dingen die zij belangrijk vinden eigenlijk. Maar het belangrijkste is gewoon dat je gewoon eigen betekenis voor boeddhisme moet hebben gewoon. Nou, moed is ook een heel slecht woord natuurlijk, hopelijk dat je het kan vinden. Maar die invulling is gewoon heel belangrijk. Er zijn geen vaste regels en dat is ook niet de bedoeling van boeddhisme, denk ik. Waarschijnlijk krijg ik heel veel negatieve reacties hierop, maar het is waarschijnlijk echt dat ik denk van, je moet het zelf invullen gewoon. Dat jij belangrijk bent.
Een reportage van Fred Wittenberg. Hij sprak met Steven Jane Lowe en zij is voorzitter van de jongerenafdeling die verbonden is aan de boeddhistische tempel in Amsterdam. Wilt u naar aanleiding van dit programma meer informatie over de jongerenafdeling hebben, dan kunt u die bij de boeddhistische tempel op de Zeedijk krijgen. Dit was een uitzending van de Boeddhistische Omroep. Graag tot over 2 weken.